De laatste ontwikkelingen in de media. Amsterdam FM presenteert de Mediaweek. Presentatie Oscar van Oorschot en Yannick Grenouillat.
Een hele goede middag, ben ik te horen. Volgens mij ben ik niet te horen.
Even kijken, ja, nu ben ik te horen. Een hele goede middag. Het is maandag 24 januari, 4:04. Welkom bij de Mediaweek op Radio Salto.
We bespreken de media in de breedste zin van het woord. Van tv tot kranten en van radio tot podcast.
Ja, het is vandaag een bijzondere aflevering. We gaan het niet hebben over Jacob Derwig, die de slimste mens heeft gewonnen. We gaan het ook niet hebben over Radio 2, die weer de best beluisterde radiozender van Nederland is. Of dat mijn favoriete radioprogramma deze week is genomineerd voor de Radio Ring.
Het komende uur staat volledig in het teken van de uitzending van Boos over de misstanden bij The Voice of Holland. De nasleep daarvan, maar ook de aanlopen daarnaartoe. Er is zoveel te bespreken, waarschijnlijk hebben we dus niet eens tijd om muziek te draaien.
Ja, laten we eerst beginnen met de gebeurtenissen tussen het eind van onze uitzending vorige week en de uitzending van Boos. Eigenlijk al 1 minuut na onze uitzending waren we alweer ingehaald door de actualiteit, want toen werd bekend dat ook de Voice Kids en de Voice Senior zijn geschrapt. En dat ook Renault zich heeft teruggetrokken als sponsor van het programma. Zij geven normaal gesproken een auto aan de winnaar van The Voice.
Ja, en afgelopen maandag begon Johnny de Mol met een nieuw seizoen van zijn talkshow 7:30. Nou ja, slechtere timing kan je niet hebben.
Nee.
Ja, terwijl er dus alles van alles speelde rondom Linda en John. Hij opende met een statement en liet zich ondervragen door Catharine Keil.
Ik moet en ik wil natuurlijk beginnen met de berichtgeving omtrent The Voice. De driedubbele blik waarmee ik naar de situatie kijk, als mens, als programmamaker en als familielid, die maakt dat ik op dit moment van alles zou willen doen. Maar daar is het nog te vroeg voor, want nog niet alle feiten die zijn duidelijk. En ik ben op dit moment, en misschien wel helemaal niet, objectief genoeg. Ik word overspoeld door tegenstrijdige gevoelens die ik tegelijkertijd ervaar. Nou, allereerst is het natuurlijk verschrikkelijk voor de mensen die daadwerkelijk met de misdragingen in aanraking zijn gekomen. En dat zij in deze positie zitten, dat had nooit mogen gebeuren.
Dat toen Linda en hij uit elkaar zijn gegaan, wist jij dat trouwens?
Nee.
Nee, rot op.
Nee.
Echt niet?
Nee. Nee.
Hoe kan dat nou?
Niemand wist het. Dat hebben ze echt heel erg onder de pet gehouden.
Ja, een beetje raar om te vragen. Maar hoe zie jij zo'n Jeroen dan eigenlijk? Want die ken jij natuurlijk ook als bandleider en als naam aangewaaide oom, noemde je het?
Ja. Hè? Ja. Wat een ongelofelijke klootzak.
Serieus?
Ja. Ja, dat is natuurlijk echt een lulde behanger. Maar tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen, we houden natuurlijk wel van hem.
Ja, Oscar, hoe vond jij hem overkomen hierin?
Ik vond hem wel oprecht. Ik denk dat hij inderdaad, want hij stond eigenlijk meteen al 10-0 achter. Natuurlijk, ja, omdat hij natuurlijk ook in die familie zit en het programma natuurlijk ook nog weer van zijn vader is, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat hij het wel gewoon echt oprecht heeft aangepakt, dat hij echt gewoon zichzelf is geweest en ook inderdaad niet onder stoel of bank stak hoe erg hij het vond. Maar wat me wel opviel is dat blijkbaar de hele familie de Mol niet wist dat Linda en Jeroen Rietbergen uit elkaar waren. Dat vond ik wel gek.
Dat vond ik ook gek.
Ja, maar kijk, ik snap dat je zegt van, nou, we zeggen niet tegen Boulevard. Maar dat zal toch ook wel opvallen dat eentje er niet is bij het kerstdiner, zou je zeggen.
Ja, dan vraag je je af, hoe lang heeft dat inderdaad
geduurd? Of een verjaardag of
misschien was het, misschien was het dan ook maar een maand. Wie weet? Ja. Dat weten we dus niet.
Nee, en een paar uur later was er een bizar tv-moment bij Bo. Oud-Voice-kandidaten Kirsten Bergs en Nienke Wijnhoven die waren te gast om te praten over hun ervaringen met Jeroen Rietbergen. Ja, en dat leverde toch denk ik wel een van de tv-momenten van het jaar al op.
Ja, er was ook een situatie dat hij zei van, we hebben hierboven allemaal studio's. Mm. En weet je, je bent in hart en ziel muzikant. En je denkt, nou, leuk, ik maak ook eigen werk. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. En dat er op dat moment een verkeerde communicatie is geweest, heb ik mezelf altijd ook gezegd. Terwijl je jezelf natuurlijk nooit schuld moet geven. Maar... En dat er, dat u wel even ging voelen. En dat, dat.
Ik vind het gewoon, oh man, ja, het is verschrikkelijk,
maar
zo boos.
Je moet je ook niet daarvoor schamen. Nee. Want daar kan je niks aan doen, liever.
Dat is niet jouw schuld.
Nee, dat is niet jouw schuld. En je bent in een situatie gekomen waar je zelf gewoon geen controle had.
Ja, we hebben denk ik allemaal wel voorbij zien komen, meerdere keren. Ja. Hoe heb jij hiernaar gekeken?
Ja, het was een speciaal moment. Ik zat dus live te kijken en je merkte sowieso aan haar al Want daarvoor zat ze niet aan tafel. Mm-hmm. Een beetje een gekke verdeling hoe ze dat hebben gedaan. Want ja, dat waren toch wel een beetje de hoofdgasten. Maar eigenlijk werd eerst de voorbeschouwing gedaan.
Ja, het is ook nog anderhalve meter en zo. En,
ja, dus zij mochten eigenlijk bij twee stoeltjes daarnaast staan. Om vervolgens te zeggen van nou ja, jullie komen zo meteen aan boord, aan het woord. En daaraan merkte je al van, zeker bij Nienke, dat zij echt iets aan het opkroppen was. Dat zij niet, in eerste instantie het achterste van de tong liet zien. Mm-hmm. En daarna, nou, dat zei ze ook openhartig. Van ja, ik wil hier niet spijt van hebben dat ik dat over 3 dagen wel zeg en nu niet heb gezegd.
Ja.
Dus toen kwam dit eruit. En daarna is er dus ook een aangifte geweest. De eerste aangifte tegen Jeroen Rietbergen.
Ja, ik denk ook dat het inderdaad ook wel heel goed is geweest. Want sowieso, diep respect dat je inderdaad nou ja, live op tv... even zegt dat je bent aangerand. Dat is niet zomaar iets. Wat denk ik ook wel heeft geholpen... is eigenlijk dat zo'n slachtoffer... dat hij ook een gezicht heeft gekregen. Dat het gewoon een heel normaal meisje is.
Ja.
En zeg maar, want ja... zonder, nou ja, af en toe aan de situatie... Marco Borsato van Ali B... dat is toch iemand die redelijk ver van ons afstaat. Denk je van, ja, dan heb je een beeld van de dader... maar niet van het slachtoffer.
Ja, en daarbij, bijvoorbeeld voor mij... Ik keek wel in dat seizoen... en zij was een finalist. Zij was erg
goed. Ja, ze was derde. Ze kwam tot de tweede en laatste liveshow of iets dergelijks? Of
nee, zij zat in de finale. Zij was de derde geworden. En toen, dat was dus met Samantha Steenwerk weer tweede. En volgens mij de eerste was... Nou ja, weet ik niet meer precies, volgens mij een Harry Potter zanger. Die leek dus op Harry Potter. Ja, dat maakt het ook wel weer specialer. Want dan heb je echt inderdaad een gezicht erbij van... oh ja, deze kandidaten heb ik zelf gezien. En dit is dus blijkbaar het verhaal wat daarachter zat. En dan was het gewoon een heel lief en heel talentvol meisje. En dan merk je nu van wat daar allemaal achter de schermen is gebeurd. Dus dat was, het was een heel speciaal en ook wel heel erg veel betekend moment.
Ja, en wat ik ook nog aan toe wil voegen, want toen was nog alleen nog dat statement van Jeroen Rietbergen daar. En die zei toen van, ja, ik ben in 2016 op de vingers getikt. En toen is er niet meer gebeurd. Maar Kirsten Bergsten mee in 2017 en Nienke in 2018.
Ja, dat werd inderdaad ook Kirsten al vaker aangestipt. Van ja, dit is daarna gebeurd. Dus, maar goed, over die 2016 en 2019 komen we later nog wel
op. Komen we nog op.
In diezelfde uitzending was ook advocaat Meike Lubbers de gast... om te praten over de strafbaarheid van de aantijgingen rond The Voice. Ook in veel andere talkshows waren advocaten te gast om over dat onderwerp te praten. Maar bij veel kijkers viel dat niet helemaal goed, omdat ze nogal bot overkwamen. Vond jij dat ook?
Ja, zeker. Dan merkte je ook bij dat fragment dat we net lieten horen dus, dat van Nienke, dat ze dus inderdaad live toegaf dat ze is aangerand. Eigenlijk binnen een minuut zei ze al van, ja, maar het is toch helemaal niet zeker of het strafbaar is. Want het is heel lastig.
Ik werd daar ook wel boos om.
Ja,
ik dacht echt...
Maar zij is nog niet de enige, want dit heb ik bij meerdere tv, bij meerdere advocaten in meerdere programma's gezien inderdaad. Terwijl je echt nog helemaal in die emotie zat, ook bij andere verhalen. Ik snap wel, het is hun expertise en het zal ook wel allemaal lastig te bewijzen zijn. Ja. Maar de timing was gewoon heel slecht.
Nee, en dat heeft ze uiteindelijk, vrijdag was ze weer terug bij Bo en toen heeft ze dat wel gezegd van nou, dat had ik anders aan moeten pakken.
Ja, maar ik heb het bijvoorbeeld ook gezien bij Gerard Spong in een ander programma en nog bij anderen ook.
Maar dat was zo inderdaad voor mij ook een moment dat ik dacht van nou, maar gelukkig werd daar wel door Bo en het maakt niet uit wat strafrechtelijk is. Het is moreel gezien is dit gewoon onacceptabel.
Ja.
En iemand die heeft dat eindelijk gezegd en durft dat te zeggen. En dan in dezelfde seconde wordt het... Nee, het is niet aanranding. Nou, of dat is niet te zeggen. Nou, ik werd wel woedend.
Ja,
maar
ja.
Ik was dus zeker niet de enige.
Ja, dan iets anders. Want wat mij ook opviel, was dat er eigenlijk de afgelopen week aan alle kanten meldpunten en onderzoeken kwamen. Aan de ene kant goed natuurlijk, maar stel je voor, ik was zo'n deelnemer van The Voice en ik heb dus al die verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ik zou niet meer weten wie ik terecht moest, want meest voor de hand liggende is dat waarschijnlijk nog wel de politie. Maar dus de producent ITV heeft ook een onafhankelijk onderzoek ingesteld bij Van Doornen advocaten. Ook veel kritiek erop, omdat die niet zijn gespecialiseerd in zedenzaken. En daarnaast zijn er ook nog talloze meldpunten voor misstanden in de media, in de cultuur, voor seksueel geweld. En dan ook nog de media zelf die heel graag je verhaal wilden horen. Ik heb oproepen gezien van M, van de Volkskrant, John van de Heuvel. Misschien dat er ook nog mensen zijn die dachten dat ze dan misschien naar Tim Hofman moesten. En ik vergeet er vast nog een paar. Het is gewoon één grote weerwar geworden van iedereen die je wil horen. Maar ja, maar misschien ook weer niet de beste plek is. Hoe kijk jij ernaar?
Nou ja, in principe, dat is inderdaad een weerwar. Maar het is wel het belangrijkste is dat je verhaal gehoord wordt als je dit hebt meegemaakt. En dan komt het waarschijnlijk echt wel bij de juiste mensen terecht. Ja. Ik zou zeggen politie, maar goed, ik heb er ook geen verstand van.
En vanuit de media is het dan ook een beetje sensatiezucht dat zij eigenlijk ook een beetje hun boommomentje wilden hebben?
Ja, maar aan de andere kant, het dient wel een grote goed. Natuurlijk is het vanuit de media, je wil dat, maar je wilt ook vanuit een intrinsieke motivatie van ik wil graag een podium geven aan het aankaarten van misstanden.
Ja.
Dus dat ik zie daar niet per se het slechte in van oh, sensatiezucht. Je hebt ook gewoon een morele verplichting van nou, ik heb een podium en dat wil ik dan wel kunnen bieden voor mensen die daar baat bij hebben.
Ja.
Maar ja, en er gebeurde nog veel meer tussen maandag en donderdag. Er werd een tweede aangifte tegen Ali B. gedaan vanwege aanranding. Anouk verwijderde alle foto's en verwijzingen naar Ali B. van haar Instagram. Edwin Eversband heeft de samenwerking met Jeroen Rietbergen beëindigd, die daar de toetsenist was. En er kwam een verhaal naar buiten over deelnemers die niet naar buiten durfden te treden omdat ze een zwijgcontract moesten tekenen en ze een enorme boete boven het hoofd zou hangen. Wat vond jij van die zwijgcontracten?
Ja, ik denk dat een beetje een misverstand is geweest. Want en dat dit soort zaken ook echt niet onder zo'n zwijgcontract vallen. Ik heb ook wel eens meegedaan aan een tv-spelletje jaar geleden, Lingo. Ik heb ook wel eens in het publiek gezeten van de slimste bands een jaar geleden. Dan moet je ook zo'n geheimhoudingsverklaring tekenen. Want dat is het eigenlijk. Kijk, het komt er eigenlijk gewoon kortweg op neer. Je mag niet spoileren. Dus je mag niet zeggen hoe ver je bent gekomen of wat je hebt gewonnen, et cetera. Maar en het zal waarschijnlijk ook gewoon meer zijn dat je bedrijfsgevoelige informatie, concurrentiegevoelige informatie, dat je die niet naar buiten brengt over wat voor camera's ze gebruiken of iets dergelijks. Dat meer een beetje, of hoeveel iemand verdient, dat meer een beetje onder dat contract valt. Ik heb die contracten zelf niet ingezien. En dat daar ook wel een boete op staat. Bekendste voorbeeld is misschien wel Wie is de Mol. Moet je ook een kwart miljoen betalen als je verklapt wie de mol is. Maar ja, ik denk zoiets. Ja, dat valt echt niet onder zo'n zwijgcontract, lijkt mij. En dat, ik denk dat zoiets juridisch ook niet kan. Denk ik.
Ja, nee, ik hoop het inderdaad. Maar ik zou het niet weten. Maar ik denk wel dat het enigszins een... Want het zijn wel echt bedragen van minimaal 10.000 euro.
Ja, 30.000 euro heb ik gehoord inderdaad. Ja.
Ja, nou ja, dat heb je gewoon niet. Simpelweg. Dat hebben de meeste mensen niet. En ik begrijp het... Ik begrijp jouw kant van het verhaal van oh ja, waarschijnlijk is dat, valt dat er niet onder. Maar ik weet niet, volgens mij heb ik dat in de afgelopen week nog niet ergens gehoord van een advocaat die dan
dat was natuurlijk ook een beetje een bijzaak misschien.
Ja, hoe dat juridisch eigenlijk allemaal in elkaar steekt.
Ja. Dan woensdag, toen heeft Frederike Leeflang, de nieuwe voorzitter van de NPO, een brief naar alle omroepen gestuurd waarin zij het belang van de veilige werkomgeving benadrukt. Volgens haar zijn er geen gevallen bekend van grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO. Wel zegt ze ervaring te hebben met machtsverhoudingen en seksueel wangedrag in haar vorige functies op de Zuidas en dat het haar daarom heel erg aan het hart gaat.
En donderdagochtend kwam Linda de Mol met een nieuwe verklaring. Hierin bedankt ze iedereen voor alle steun en lieve berichten en zegt ze ook haar verhaal te willen doen, zodra ze daar klaar voor is. Dat wil ze doen op het enige platform dat ze nog vertrouwt, haar eigen. Ook spreekt ze haar medeleven uit naar de slachtoffers, wat ze in haar eerste statement niet deed. Wat vond je ervan?
Nou, ik vind het toch wel goed eigenlijk dat ze alweer zo snel van zich heeft laten horen. Wat betreft het medeleven naar de slachtoffers, want er kwam inderdaad kritiek op een statement van, ik geloof, zaterdag of zondag. Mm-hmm. Maar ik denk ook, ja, weet je, ik denk dat zij gewoon in shock was, inderdaad niet nog echt nog gewoon bezig was met haar eigen shit, om het maar even zo te zeggen. Ja, dat toen niet in de op is gekomen en dat ze misschien daarom ook wel nog een tweede statement heeft uitgebracht. En misschien ook wel van de broer heeft gehoord inmiddels, want het was donderdagochtend. Wat er dus nou allemaal in die aflevering van Boos zat.
Ja, inderdaad, want het was net voor die uitzending.
Ja, want daar komen we zo op. John de Mol die is op woensdagavond laat is die bij Team Hofman gekomen, heeft die de uitzending gezien en daarop gereageerd. En donderdagavond kwam dus dat, of donderdagochtend kwam dus dat statement van Linda. En toen was het donderdagmiddag, 4 uur. De uitzending van Boos kwam online.
Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland.
Voor deze uitzending hebben we tientallen mensen gesproken. Slechts een deel daarvan durfde het verhaal op camera te vertellen. Dat heeft te maken voornamelijk met dat mensen bang waren voor de mediastorm. Bang voor het einde van hun carrière. Of misschien wel in het kort bang voor mensen met meer macht dan zij zelf.
Ja, in de eerste 24 uur is de aflevering van Boos 7.888.033 keer bekeken. Ja, om het helemaal precies te zeggen. Dat is meer dan bijvoorbeeld de uitzending van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot. Maar minder dan de best bekeken persconferentie of voetbalwedstrijden. Inmiddels is de video bijna 10 miljoen keer bekeken. Zat jij om 4 uur klaar?
Zeker, ik heb wel echt zitten F5'en inderdaad. En ik had eigenlijk ook wel verwacht, zeker met zoiets. Soms heb je ook, zeg maar, als je een filmpje van tevoren uploadt, dan kan je ook een soort première instellen. Dan heb je gewoon een klokje dat aftelt en dan precies om 4 uur, dan komt die. En dan kan je er volgens mij ook nog niet vooruit spoelen. En dan kijkt iedereen hem als het ware op hetzelfde moment, alsof het live is.
Ja.
Nou, dat was niet zo. Dus iedereen lag ook, zeg maar, dat wil ik ook met mensen te appen erover. Nou, één lag een minuutje voor, de ander lag een minuutje achter.
Ja,
dat krijg je dan ook. Maar ik zat er zeker klaar voor.
Mm-hmm. En dan gaan we het hebben over die uitzending.
Ja, wat vond je ervan?
Ja, bizar eigenlijk. En
80 minuten?
80 minuten inderdaad. Ja, het was echt zo'n moment van om 4 uur en dan was het, wat kunnen we gaan zien? Wat wordt het? We wisten al een paar dingen, maar in ieder geval, hoe gaat het er ook visueel uitzien? Wat krijgen
strak,
we precies
hè?
Te zien? Nou, het was inderdaad, ik vond het wel heel zielig voor ze, want er was één
Shot inderdaad, waar dan technisch iets niet goed was gegaan. Inderdaad, stond er zo'n melding door het beeld.
Ja,
maar ik heb ook gehoord van mensen die ook met dat spul werken, dat het zeg maar zo'n melding krijg je als je er te hard naar kijkt. Dus dat is gewoon hele irritante software eigenlijk. Daar ligt dat aan.
Ja, precies. Maar dat vond ik wel zielig voor hen, want ze hebben er zo hard aan gewerkt en wat enorm mooi ook inderdaad productioneel gezien hoe dat in elkaar zat. Alle verhalen waren anoniem van kandidaten, medewerkers en ex-medewerkers.
Hoe deed Tim het, vond jij? Hoe heeft Tim het verhaal gebracht?
Ja, zo. Nou ja, wat ik wel goed eraan vond was dat het echt in de stijl van Boos was, maar wel weer een enorme stap extra van wat we gewend waren. Je ziet eigenlijk wel, volgens mij bestaat dit programma nu 5 jaar en het begon dus echt met een klacht van een meisje die aan Walibi of zo, omdat ze telefoon kwijt was.
Ja, Rapper Shores, daar staan we nog wel op Netflix.
Allemaal kleine stapjes naar uiteindelijk dit enorme grote onderzoek, wat echt baanbrekend is. Dat heeft hij gewoon heel goed neergezet. En ik denk dat er niemand is geweest die zegt van, nou, dit zat niet goed in elkaar.
Ja, wat ook opviel, we gaan zo nog over alle losse onderwerpen te spreken. John de Mol, het interview was amper gemonteerd. Gewoon echt van laten zien van, jongens, we hebben er niks uitgeknipt.
Ja, dat
er is niks
gezegd
dat eruit moest van John.
Nee.
Dus dat vond ik wel goed. En wat ik ook wel leuk vond om te zien. John de Mol, die vroeg op een gegeven moment om een glaasje water. Die kreeg een bekertje. Dat was met een bekertje met BNN Vara erop.
Ja.
Vond ik toch leuk.
Ja. Het deed me een beetje denken aan dat moment van echt heel late night. Waar hij dan ook zei van, ja, ik alle details en de dingen. En dan had hij gewoon zo'n koffiebekertje in de studio. En iedereen viel daarover van, ja, oké, is hij zo in de van de puntjes. En dan zit hij gewoon in met een koffiebekertje. Dat gebeurde hier dus ook. Het interview, dat was inderdaad amper geknipt. Dat werd ook gewoon gezegd. En het was ook wel, want het is sowieso qua edit natuurlijk hartstikke knap, want het was echt tot het laatste moment nog in de montage.
Mm.
Want dat interview zelf was op woensdagavond om 11 uur.
Dan moet je hele nacht zit je dan nog te editen waarschijnlijk. Ja. En dan moeten we ook nog al die verhalen gaan bespreken die in de uitzending zijn gezegd.
Ja.
Dat gaan we doen in de volgorde van het programma. En we beginnen daarom met Jeroen Rietbergen, de bandleider van The Voice.
Jeroen vroeg om mijn nummer. Eerst appte hij gewoon zakelijk over het programma. Later vroeg hij om foto's. Ook zei hij, ik ben in dit hotel, kom je langs?
Later krijg je berichten waarin hij vraagt om samen een hotelkamer te boeken.
Hij zei dat ik niet te geil mocht doen tijdens de opnamedagen, want dan zou hij mij bespringen.
Hij hield wel van de jonge meiden, ook kandidaten. Ik had een keer bepaalde kleding aan op werk die hij blijkbaar als sexy ervaarde. Tijdens contact over werkzaken appte hij dan of ik die kleding weer aandeed.
Jeroen appte mij met de vraag hoe ik me daar beneden had geschoren. Hij vroeg of ik wel discreet kon zijn over ons appcontact en dat het programma het niet cool zou vinden als ze dit zouden weten. Later stuurde hij me een dickpic.
Op een gegeven moment vroeg hij, hoe oud ben je? Ik zei 17. Hij antwoordde, oh, daar voel je niks van.
Toen hij wegliep, zei hij al grijnzend tegen me, ik heb een hele grote pik. Dit kwam echt uit het niks.
Hij heeft contact met haar gehad. Hij stuurde haar berichtjes over hoe mooi ze is en onverwacht stuurde hij opeens een dickpic. Met één meisje heeft hij ook echt afgesproken.
Eigenlijk was het maandag al einde verhaal voor de carrière van Jeroen Rietbergen na het verhaal van de betastingen. Nu kwamen deze beschuldigingen er nog bij en dickpics die wel degelijk strafbaar zijn. Dit is klaar voor hem, toch?
Ja, het kan niet anders. Want ik moet ook zeggen, tijdens het, ik heb zeg maar even dit uit de uitzending geknipt als een soort samenvatting. En eigenlijk pas als je dat allemaal zit te monteren en dus stukje voor stukje inderdaad al die beschuldigingen afgaat, dan realiseer je eigenlijk pas echt hoeveel het ook is. Dat ja, er, oh, dat, het is niet drie verhalen, het is veel meer.
Ja, en waarschijnlijk nog veel meer die erbij komen.
Ja, en dan hadden we natuurlijk ook nog erbij gekomen dat er dickpics waren. En die zijn strafbaar. Dan waren dus 19 klachten binnengekomen bij Boos over Jeroen Rietbergen. Van grensoverschrijdend gedrag van kandidaten, medewerkers en ex-medewerkers. En hij zei in zijn verklaring dat hij in 2016 op de vingers was getikt.
Ja, dat stond verder niet per definitie in de verklaring. Ja, van, dat vijf was het jaar geleden.
Ja, precies. Maar dat jaar dat werd wel echt genoemd. Maar Boos, Tim Hofman heeft ook gezegd, die speelde van 2010 tot 2021. Dus nog niet eens 2017 of 2018, maar 2021, vorig jaar.
Mm-hmm.
Ja, hoe kan dit dan?
Ja,
dus het is ook nog gebeurd nadat, nou ja, John de Mulder komen nog op, maar...
Ja, er zijn inderdaad nog heel veel vragen en zeker die chronologische volgorde van wie wist wat.
Ja.
En nu zijn er ook berichten van natuurlijk juridische, want het is een overname geweest in de periode tussen die 2010 en 2021.
Begin 2020,
is er in 2015 volgens mij de overname geweest van Talpa naar ITV.
Ja, en John de Mol was tot eind 2019 was hij nog wel verantwoordelijk.
Ja, dus het is ook een beetje van, ja, wat, en daar is dus een deal geweest van in 2015 krijg je de eerste, 400-500 miljoen en als het dan allemaal goed gaat, dan krijg je nog andere 500 miljoen.
Ja.
Dus een mega bedrag. Maar ja, dan is het wel van wanneer is het verkocht? Is het een huis met gebreken?
Ja, want als dat zo is, dan kan ITV kan zeggen van hey John, geef dat geld terug.
Ja, dus dan wordt het inderdaad juridisch een probleem. Dus die chronologische volgorde, ik denk dat daar nog heel veel belangen bij zijn.
Zeker.
En dat het daarom nog niet helemaal duidelijk is van hoe dat dan precies zit. Ik ben benieuwd en ik hoop heel erg dat we uiteindelijk wel die chronologische volgorde, waar de waarheid daarvan krijgen.
Ja.
Want het is natuurlijk heel erg belangrijk. Dit weekend werd bekend dat Jeroen Rietbergen naar Amerika is vertrokken, vermoedelijk naar een kliniek in Tennessee. Dat zou dezelfde kliniek zijn waar hij eerder ook heen zou zijn gegaan. Het nieuws is naar buiten gekomen nadat een medewerker van KLM hem incheckte en een foto maakte van het beeldscherm met zijn naam en vluchtgegevens. Die heeft dat vervolgens doorgestuurd naar een Juice-kanaal. KLM heeft al aangekondigd onderzoek te doen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit is wel redelijk next level. Hè?
Ja, ik vind het ook echt wel heftig inderdaad. Te kijken, weet je, dat er misschien nog iemand een fotootje gemaakt door iemand op Schiphol. Oké, weet je, shit happens.
Ja,
maar inderdaad, een medewerker van de KLM, dat vind ik wel heel raar dat gebeurt. Dat je dan ook nog naar een Juice-kanaal stuurt, ja.
Ja.
En gisteren werd er ook nog bekend dat er opnieuw een aangifte is gedaan tegen Jeroen Rietbergen. Niet door een deelnemer van The Voice, maar door iemand uit de muziekindustrie die voorlopig anoniem wil blijven. Haar advocaat zegt dat het gaat om seksueel getinte berichten, foto's en een ernstig zedenfeit. Volgens de advocaat zou er ook genoeg bewijs zijn en is dat ook veiliggesteld.
Dan gaan we door.
Ja, dan de volgende.
Marco Borsato.
Ja, Marco Borsato, naam die we al sinds half december horen, maar waar alles nu opeens heel concreet is geworden. Laten we maar even luisteren.
Ik ga vandaag aangifte doen tegen Ali B.
Dat is Ali B, die komt zo. Eerst Marco Borsato.
Van de verhalen die de media bereikten, waren wij afgelopen maanden voor een groot deel op de hoogte. Daarnaast vertellen drie jonge vrouwen aan ons dat Borsato hen, overwegend in werksferen, ongevraagd en langdurig betast heeft op de billen. Eén daarvan was medewerker bij The Voice. Ook melden zich drie kandidaten van The Voice Kids bij ons. Een kandidate van 14 vertelt dat Borsato haar tijdens een The Voice Kids barbecue op haar billen betastte. En wanneer ze daarvan wegliep, Borsato haar opnieuw opzocht en daarmee doorging. Haar ouders bevestigen dit verhaal. Een andere kandidate, zij is 13, vertelt hoe Borsato haar geregeld aanraakte en te dichtbij kwam. Haar moeder bevestigt dit verhaal. Een derde kandidaat van The Voice Kids vertelt: ik zag Marco geregeld aan jonge meisjes zitten op de set van The Voice Kids. Hij zou dan onder andere hun heupen aanraken. Een ingewijde bij The Voice zegt over Borsato: ik ken de verhalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Marco naar kandidaten. De verhalen in de pers kwamen niet als verrassing. Iedereen op de werkvloer wist dit soort dingen wel een beetje, maar iedereen hield elkaar de hand boven het hoofd. Heel veel van die groepjes werken ook weer met elkaar bij andere programma's. Het is een soort totaal misplaatste gentleman's agreement om het niet over dit soort dingen te hebben.
Ja, 6 meisjes betast, waarvan 3 minderjarig. De jongste was 13. Hoe heb jij dit aangehoord?
Ja, schokkend. Het was echt... waarvan je dan denkt... hoe dan? Hoe heeft het ook gewoon kunnen gebeuren? En dan moet je gewoon zo hard worden aangepakt dat het...
Ja.
Nee, ik kan met mijn hoofd niet bij dat dit gewoon kan. Zeker ook in een programma eigenlijk. Of in ieder geval vanwege een programma met kinderen. Een enorme smet op dat hele voice-imperium. Waar gewoon zoveel mensen naar hebben gekeken. Met heel veel plezier nog steeds bezig was. Ja. Nog steeds een seizoen ook weer is opgenomen.
En natuurlijk ook gewoon van zijn carrière als muzikant.
Ja, maar dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren en ook zo lang, hè, want het zijn ook zoveel meldingen. Het is niet van, oh, het is 1 keer gebeurd, dat is al te veel. Maar al zo lang, dan is er echt zijn er echt heel veel dingen misgegaan.
Ja, helemaal mee eens. Nou ja, dat was meer.
Ja, Boos wist ook van die aantijgingen die in december over Marco Borsato verschenen. Marco en zijn advocaten willen niet reageren op de beschuldigingen omdat er al een onderzoek loopt. Vind je dat laf of verstandig?
Nou ja, ik snap het nooit helemaal, want dat hoor je wel vaker inderdaad bij rechtszaken. Dat ze zeggen van ja, we zeggen niks, want het onderzoek loopt. Maar ik heb nu ook inderdaad begrepen dat het eigenlijk meer is, zeg maar, om... valse aangifte te voorkomen. Van dat zeg maar mensen zeggen die gewoon zeggen van, oh, dus het werkt zo, dus dan ga ik precies datzelfde verhaal vertellen. Mm. En dan kunnen we nog even extra zwart maken. Dat een beetje de reden is dat ze verder geen toelichting geven. Maar ja, ik ben toch wel benieuwd, omdat er toch ook meer feiten zijn nu dan we eerst dachten. Dan alleen dat verhaal wat in december naar buiten kwam. Ik had een reactie toch wel gewaardeerd, denk ik.
Ja, maar ik kan het begrijpen. Ik had in ieder geval John van de Heuvel gehoord bij RTL Boulevard. Die dat dus aangaf van ja, dat is redelijk verstandig om te doen voor hem.
Dus... kan hij ook niet verkeerd zeggen natuurlijk.
Nee, dat is waar.
En ik heb je voor de uitzending ook een filmpje laten zien. Dat circuleert nu op social media. Het is van een uitzending van The Voice Kids. Ik weet niet zeker of het de finale is of gewoon de uitslag van een normale aflevering. Maar de uitslag die wordt bijna bekendgemaakt. En Marco stond er op het podium met zijn armen om een kandidaat, een jong meisje dat hij coachte, met zijn handen op haar borsten. Die probeert zichzelf toch weg te duwen. En ook wrijft Marco dan over haar armen en geeft hij haar een kus. Ja, dit is gewoon uitgezonden. Maar met de kennis van nu is het natuurlijk, ja, is het natuurlijk helemaal foute boel. Dan denk je, haal die man weg. Of haal een meisje weg bij die man. Ja.
Absoluut.
En ook gewoon met de camera's erop, met alle andere coaches ernaast.
Ja, gewoon live.
Niemand die het, live, niemand die het gek vond.
Dan, dat was inderdaad het stuk Marco Borsato. Ali B. Dat is de volgende coach, die ook het zwaarst wordt beschuldigd. Zelfs het V-woord valt, verkrachting.
Oh, wacht even, hij doet het niet.
Ik ga vandaag aangifte doen tegen Ali B.
Waarvan?
Verkrachting. Ja. En toen op een gegeven moment zei hij echt een soort van, echt zin om te neuken. En toen ging ik er overheen praten en ik dacht, weet je, ik ga daar gewoon niet op in. Maar toen ging hij zo een beetje zo staan, toen ging hij zo over zijn benen wrijven. En toen zei hij, ja, echt zin om je te neuken.
En hij kwam naast mij zitten en toen begon hij mij ineens te zoenen. En toen ben ik eigenlijk een soort van verstijfd en toen heeft hij seks met mij gehad. En toen heeft hij me ergens naartoe gereden en toen heeft hij me op een taxi gezet en toen ben ik zo naar huis gegaan. Hij is mij komen halen, ik kon op geen enkele manier kon ik weg. Ik vind het moeilijk om het verkrachting te noemen, maar in principe is dat natuurlijk wel wat het is. En toen vroeg ik aan hem, heb je dit vaker gedaan met andere meisjes? En toen zei hij, ja, dat doe ik wel vaker. Toen zei ik, van ben je dan niet bang dat mensen erachter komen? En toen zei hij, nee, want niemand gaat jou geloven. 8 jaar geleden deed ik mee aan The Voice en toen heeft Ali B mij, kan ik verkracht zeggen? Het voelt niet oké om dat te zeggen, maar...
Waarom niet?
Het voelt alsof verkracht erger is dan wat er met mij is gebeurd.
En wat is er bij jou gebeurd?
Wel dat, eigenlijk.
Na een tijdje ging Ali naast me zitten en zoende hij me plotseling. Ik bevroor en durfde niks te zeggen, want we waren in de minderheid. Ik wilde weg, maar hij bood me geld aan om te blijven. Dat wilde ik niet. Hij smeet het geld op mijn vriendin. We vertrokken en hij hield ons bij de deur nog tegen.
Ik ging naast hem zitten en hij stond gewoon zo in mijn broek. Uit het niks.
We gingen op bed liggen en hij dook op mij, pakte een condoom en drong aan op seks. Ik wilde dit niet. Ik had een been in het gips. Bovendien vond ik hem te oud en hij heeft kinderen. Hij deed toch het condoom om en zei dingen als: het is zo voorbij, kom op schatje, je maakt me zo geil. Toen het klaar was, belde hij een taxi en zette hij me daarop naar huis.
En we gaan gewoon praten. En toen deed hij het weer. En toen ik daarmee bezig was, kwam Ali binnen. En die stak zijn vingers in mij. En ik schrok daar heel erg van, want ik heb hem nooit toestemming of zo daarvoor gegeven. En ik stuurde hem meerdere malen weg. En hij werd steeds bozer. En ik begon me gewoon uit te schelden en zei dat ik hem op straat zou zetten.
Hij zoende mij plotseling. Dit verplaatste zich naar de bank, waar hij ongevraagd aan mij begon te zitten.
Toen zijn we naar boven gegaan en toen heeft hij me eigenlijk gepusht om hem hulp te geven. De enige reden waarom ik hem ook had gepijpt was omdat hij zo lang bleef pushen dat ik op een gegeven moment dacht van, fuck it, weet je, dan ben ik er ook vanaf. Elke keer als ik Ali zelfs nu nog zie op tv, ik schrik gewoon telkens als ik mijn tv aandoe. Als ik YouTube kijk, ik ben niet eens meer veilig thuis.
Er liggen nu twee aangiftes tegen Ali B, waarvan één voor verkrachting. Heb je dit ooit verwacht?
Nou, het is niet meer onze nationale knuffelmarokkaan in ieder geval. Of tenminste, hij heeft iets te veel geknuffeld, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Het is inderdaad wel... ik had dit echt totaal niet verwacht, inderdaad. En ook, want zeg maar, er ligt nu één aangifte voor een verkrachting. Maar als je al deze verhalen hoort, dan zijn het er wel meer geweest. Ja. Ik vind het echt heel heftig.
Heel heftig, echt van zijn voetstukken afgevallen.
Ja, want het gaat natuurlijk ook al de hele week over machtsposities. En hij is na John de Mol misschien wel de machtigste persoon ook binnen het programma. Want niet alleen omdat hij een bekende, succesvolle rapper is. Want dat zijn al die co's zijn bekend en succesvol. Maar hij heeft natuurlijk ook nog zijn eigen platenlabel. Dus het is natuurlijk ook heel aantrekkelijk voor een jonge zangeres of wat dan ook. Om te zeggen van, hey, kom je mee? Kunnen we praten over een platencontract?
Ja, precies. Nou, daar was ik eigenlijk helemaal niet van bewust toen inderdaad in de uitzending van maandag van Bo... Nienke en Kirsten dat...
Ja, dat ging echt alleen over Jeroen Rietbergen nog.
Ja, en dat nou ja, al ja,
ook
van
al een
Ali
beetje
B
over Ali
van,
B. Van, dat was gewoon meer dat hij bot was, dat hij een beetje liep te schelden.
Zeker, maar al wel van, oh ja, die macht die hij heeft, waarvan ik nooit echt over na had gedacht van, oh ja, hij heeft inderdaad Spek, zijn artiestenbureau. Hij heeft echt een enorme machtspositie en dat lijkt hij dus heel erg te hebben misbruikt. Er gaan ook geruchten dat de vrouw die Ali B beschuldigde van een aanranding op een schrijverskamp, dat Femke Louise zou zijn.
Ja.
Kan je dat voorstellen?
Nou ja, het is wel iemand die nu bij zijn label zit. Ik weet het niet. Het is natuurlijk heel erg te zeggen. En je moet natuurlijk ook niet zomaar verhalen over mensen wereld inslingeren die niet waar zijn. Maar het zou heel heftig zijn, inderdaad, laat ik het zo zeggen, als zij haar platencontract in ruil voor Natura zou hebben gekregen. Dat zou wel echt heel heftig zijn, inderdaad. En dan zou er weer nieuws gedaan zijn. Want wat ik me ook nog afvraag, want het gaat hier dus over platencontract, net al even, hij is platenbaas ook. Ik heb eigenlijk helemaal niet de artiesten gehoord die bij hem getekend zijn. Nou zijn niet alle rappers super bekend, maar er zit ook een boef op, Ronnie Flex. Een type van Halen zit volgens mij ook onder dat artiestenbureau. Die heb ik eigenlijk weinig tot niet gehoord.
Nee, volgens mij niet. Nou ja, misschien gaan we die ook nog horen. En ik denk ook wel, ja, vul ik nu voor ze in. Ja, als zij daar niets van weten, wat moeten zij zeggen?
Ja, het gaat over je baas. Je baas wordt beschuldigd van verkrachting.
Ja, nou ja, goed. Waarschijnlijk gaan we daar nog wat van. Maar wat vind jij dan dat ze hadden moeten zeggen?
Nou ja, ik denk toch wel dat ze de afstand van zouden kunnen nemen. Of misschien, want je ziet er nu ook eigenlijk alles en iedereen wat rond Ali B werkt. Of rond deze mensen te maken heeft gehad. Die neemt de afstand van, die gaat weg. Die zoekt een ander platenlabel, whatever.
Ja.
Maar binnen dat platenlabel gebeurt het eigenlijk niet. Dus misschien dat daar ook wel een soort angstcultuur heerst. Het zou kunnen.
Het zou kunnen, maar dat is inderdaad een suggestie.
En er gaan dan tot slot nog verhalen dat het huwelijk van Ali B. voorbij zou zijn. De vrouw van Ali B. verzorgt ook zijn management. En heeft natuurlijk ook nog een statement gezegd van... Ik heb nooit iemand verkracht. Ik zijn wel affaires geweest. Maar dat is altijd vrijwillig. Nou, nog afgezien of het vrijwillig was. Geven ze eigenlijk ook gewoon out in the open toe dat hij is vreemd gegaan. Dat lijkt me dat zijn vrouw dat ook niet leuk vindt.
Nee, maar...
En zijn kinderen.
Ja, misschien is dat... Dat weten we eigenlijk niet. Wat daarin is afgesproken en wat zij misschien daar al van wist. Of de laatste berichten zijn dus dat ze al een tijd uit elkaar zijn.
Ja, Ali B. zit in Dubai. Ik weet niet of zijn vrouw daar ook zit, maar lijkt me niet dat Ali B. voorlopig terugkomt naar Nederland. Dan wordt hij denk ik, er kan niet meer over straat, denk ik.
Ja, het is een enorme beerput. Die is opengegaan bij de uitzending van Boos. De volgende persoon die is besproken is de regisseur. De volgende aantijgingen gaan dus over die regisseur van The Voice of Holland. Zijn naam is nog niet bekend.
Tegelijkertijd krijgen we veel meldingen binnen over een regisseur binnen The Voice. Bij ons melden zich onafhankelijk van elkaar zo'n 15 mensen, werkzaam of kandidaat binnen The Voice, met verhalen van gelijke strekking. Deze regisseur zou op de werkvloer veel ongepaste opmerkingen van seksuele aard maken en ongewenst handtastelijk zijn. Ook dat leggen we hem voor. Zijn advocaat mailt ons terug dat hij zich niet herkent in de aantijgingen.
Ja, Boos heeft zijn naam niet bekendgemaakt, omdat het geen publiek figuur is. Snap jij deze afweging?
Ja, enigszins. Maar ik denk ook, Jeroen Rietberg is ook niet per se het bekendste publieke figuur.
Ja, maar wel, hij is wel bekender dan een regisseur. En ik heb de naam van die regisseur heb ik ook al heel vaak voorbij zien komen op social media inmiddels. Ja. En dan weet je nog niet, en er zijn meerdere regisseurs, hè, want er is inmiddels ook een andere regisseur, of tenminste een itemregisseur.
Ja.
Wordt ook genoemd.
Ja, daar is inderdaad een aangifte tegen gedaan. Het is dus niet duidelijk of dit dezelfde persoon is.
Ja, maar het is dus wel een grote bende daar. En toen kwam, tot ieders verrassing, een interview met de meest besproken man van het moment, John de Mol. Hij is een half uur lang ondervraagd door team en er is verder niks afgesproken of uitgeknipt. Voordat we naar het interview zelf gaan, wat vond je ervan dat hij bij Boos is gaan zitten en niet bijvoorbeeld bij Op 1 of een ander programma?
Ik denk het slimste wat hij heeft kunnen doen. Want dan zit het gewoon in dezelfde uitzending. Tim kan hem ondervragen. Hij weet van dit hele dossier. Dit is de man die je wilt horen hierover. Dus ik vond dit wel heel erg verstandig dat hij dat heeft gedaan. Het is ook wel weer... Het was een beetje een moment van spanning, hè, want we zaten eigenlijk allemaal in afwachting van die uitzending. En dan ook, waar gaat John de Mol reageren? John de Mol zei al van, ja, waarschijnlijk nou, niet bij een Talpa.
Ja, dat was toch wel logisch. Voor mij was Bo ook uitgegroeid. Ja, als hij bij Op 1 zou zitten, zou hij tegenover Sven Kokkeman zitten.
Dat
nou, die had hem echt wel stevig ondervraagd. Ja. Hij verwoog nog nieuws hier volgens mij.
Ja, maar dat... ik begrijp het. Jij?
Ik vond het wel dapper.
Waarom vond je dat?
Dat hij bij Tim Hofman is gaan zitten. En ook gewoon inderdaad direct na het zien van de uitzending heeft hij gereageerd. Dus niet eerst een uur met juristen of een team eromheen nog even bespreken van wat ga ik wel en niet zeggen.
Mm-hmm.
Dus ik vond dat wel. Ik vond het echt wel dapper dat hij dat heeft gedaan.
Ja, dan het interview zelf. Want daar was ook het laatste woord nog niet over gezegd. We beginnen bij het deel waarin hij vertelt wat hij zelf wist.
Ja, wat is je reactie? Nou, ik moet je zeggen dat ik behoorlijk in de war ben van wat ik net allemaal heb gezien. Nou, eigenlijk begint voor mij deze film pas in april 2019.
Ja.
Een deelnemster van The Voice is naar die kandidatenbegeleiding toegegaan.
Ja.
Met een verhaal dat ze werd lastiggevallen met appjes door Jeroen Rietberg.
Die appjes heb ik gezien.
Ja. Ik was even sprakeloos. En daarna werd ik echt razend. En wat ik toen heb gedaan is direct Jeroen Rietbergen gebeld. Jij laat nu alles uit je handen vallen. Je stapt nu in je auto. En je komt nu naar mijn kantoor. Ja, maar ik zeg nu. Ik heb hem toen echt een half uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. En ik heb zelfs twee keer me moeten inhouden om hem niet gewoon plat op zijn bek te slaan.
Okay.
Ik was ziedend. En ik heb hem toen verteld dat als hij dit nog één keer zou doen, maar ook maar een letter zou appen naar een vrouw binnen The Voice, of het nou een deelnemster was of een medewerkster, of maakt niet uit, dan zou hij de tijd niet eens krijgen om de app af te maken, want dan zou ik hem echt met kop en kont beetpakken en eruit gooien.
Ja.
Inclusief alle consequenties naar buiten toe.
Ja,
ja, wat is je reactie daarop?
Ja, ik zag het wel redelijk voor me, die scheldpartij. En ik dacht dat nog te denken van als je dit live op SBS6 had uitgezonden, had hij een kijkcijfer kanon. Maar het is wel inderdaad gek dat hij er pas in 2019 van wist. Want het is bekend dat hij echt een controlfreak was. Als een lampjesgeving, dan zag je dat en moest dat anders worden gehangen.
Ja. Dat zijn ook wel de grote vragen, hè, van heel veel
en
mensen.
En de periclip in de familie natuurlijk, ja. met Linda. 2019 vind ik wel echt heel laat.
Ja, want dat betekent dat hij sowieso 9 jaar daarmee bezig is geweest.
Ja, of in ieder geval 3 jaar dat het bekend was.
Ja, ja. Nou ja, dat vind je dat hij hem direct had moeten ontslaan?
Nou ja, ik denk met de kennis van toen... snap ik wel dat hij zeg maar gewoon echt een laatste waarschuwing heeft gegeven. Kijk, het is natuurlijk niet goed te praten, dat sowieso. Maar toen ging het op 1 geval. We wisten niet dat dit aan de lopende band was. Of althans, als we hem moeten geloven, dan was er niet structureel of een verziekte cultuur of iets dergelijks.
Mm-hmm.
Ik weet het niet, maar misschien dat het wel aanleiding was geweest om inderdaad toch even te kijken van, joh, wat gebeurt er eigenlijk allemaal?
Want hij benadrukte, er is maar 1 melding bekend.
Ja.
En dat was ook echt het enige. En hij, daarom had hij er verder niks mee gedaan. Want hij werkte al zo ontzettend veel jaar met hem en heel goed. Dus hij vond dat hij een tweede kans verdiende. En hij heeft het daar dus eigenlijk bij gelaten.
Ja, dan deel 2 van het interview. Ja. Want dat ging over het melden van het wangedrag.
Ik zou willen dat er bij Talpa een soort werkgroep wordt samengesteld. Die denk ik toch zo goed als zeker voor grotendeels uit vrouwen zal bestaan. Waarin we gaan praten van wat kunnen we nou doen om ervoor te zorgen dat als er iets gebeurt dat mensen het melden. Ja. Want als er niets gemeld wordt, dan weten we het niet en dan kunnen we ook niks doen. Ja. Dus daar moeten we aan werken. Zorg ervoor dat je je mond opentrekt. En nogmaals, dat iedereen hiervan leert, trek je mond open. Wacht niet, wees niet bang, wees niet angstig. Je moet je mond opentrekken, want alleen dan kunnen we je helpen. Maar als niemand wat zegt, dan kunnen wij niks doen. En ik vind het te makkelijk om dan te zeggen, ja, niemand durft wat te zeggen, omdat er een angstcultuur is. Want die herken ik niet en die weiger ik ook te accepteren.
Ja, deze opmerking die viel compleet verkeerd bij heel veel vrouwen. De volgende dag stond er een pagina grote advertentie in het AD met de tekst: Beste John, het ligt niet aan de vrouwen, groet de vrouwen uit jouw eigen bedrijf. Wat vond jij van deze uitspraken van John de Mol over dat vrouwen hun mond open moeten trekken?
Ja, eigenlijk dat laatste zinnetje van hem uit dit fragment zegt zoveel. Hij zegt, ja, ik kan er niet bij, ik wil dat niet eigenlijk geloven dat daar een angstcultuur is. Maar dan denk ik, en gelukkig komt dat later dus, dat hij daar een beetje tot inkeer is gekomen. Dat kan hij zeggen, maar ja. Hij is niet de persoon die dat kan bepalen.
Nee, hij zegt dus eigenlijk dat vrouwen moeten zich melden, maar hij zegt dan dus niet, mannen moeten hun handen thuis houden. Maar hij wordt ook heel vaak beticht van victim blaming. Ben je het daarmee eens?
Ja, ik denk, nou ja, in dit geval wel. Kijk, het zou misschien vast wel in de goede essentie zijn. En ik hoop, en dat is een beetje wat we een beetje de tendens is ook naar dus die verklaring die daarna is gekomen vanuit John de Mol, dat hij toch tot inkeer is gekomen van, nou, dit heeft hij zo niet bedoeld, hè, om de vrouwen, of in ieder geval aan victim blaming te doen. Ik hoop dat dat oprecht is en dat hij daar inderdaad echt van geschrokken is en dat hij het inderdaad ook niet zo heeft bedoeld. Maar ik vond het wel zo overkomen, in ieder geval, dat niet het belangrijkste punt moet zijn van, ja, meld je. Nee, je moet ervoor zorgen dat de mensen die dat doen worden aangepakt en ervoor wordt gezorgd dat dat nooit meer kan gebeuren. Dat is je voornaamste taak.
Ja, precies. Nee, want mijn indruk was zeg maar wel dat hij het zeker niet zo bedoelde, maar dat misschien ook is, ja, weet je, ik denk zelf ook als een man natuurlijk, dat hij zeg maar inderdaad vooral zeg maar ten eerste die angstcultuur wilde wegnemen. Dat zeg maar het idee dat er een groot, dat hij de grote boze mol was, dat beeld, dat wilde hij ontkrachten. Mm-hmm. Maar ik denk inderdaad ook dat het gewoon onwetendheid is. Ik bedoel, dat heb je ook gezien bij bijvoorbeeld de racisme-discussie. Daar heb ik ook vaak gehoord van, je snapt het pas als je het meemaakt. En ik denk dat het hier ook speelt. Dat een man eigenlijk niet begrijpt wat een vrouw allemaal meemaakt qua ongewenst gedrag. Ik heb afgelopen week ook van heel veel vrouwen, maar ook mannen, verhalen gehoord inderdaad. Dat ze worden lastiggevallen, aangeraakt door collega's, door mensen op straat, zelfs door familie. Hele heftige verhalen.
Mm-hmm. Je had nog iets?
Ja, ik had nog iets. Ja, want wat mij ook nog opviel bij het interview, dat vond ik ook echt opvallend, was dat hij geen vragen kreeg over wat hij wist vanuit zijn familie. Bijvoorbeeld van Linda, zijn zus. Miste jij dat ook in het interview?
En wat bedoel je dan precies?
Nou ja, zeg maar, of hij niet al, want er was natuurlijk dat gedoe met Jeroen Rietbergen, de partner van Linda, dat er gewoon al in familiekringen iets van bekend was.
Ja. Nee, daar is het inderdaad niet over gegaan. Dat had veel opheldering kunnen geven. Waarschijnlijk komt die opheldering nog een keer. En zeker ook als Linda wel gaat praten op haar eigen platform.
Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, hoeveel tijd neem je? En ik denk, die belangen zijn heel erg groot. Dus of we echt de waarheid overal, tot in de details overal gaan krijgen, vraag ik me zeer af. Ik hoop het wel, maar dat is eigenlijk het enige wat je kan doen, het hopen. Maar dat wordt een belangrijk interview, denk ik.
Ja.
Afgelopen vrijdag heeft John de Mol nog een nieuw statement uitgedaan, waar we het net dus al een beetje over hadden. Waarin hij zegt geschrokken te zijn van de reacties op zijn interview bij Boos. Hij is in gesprek gegaan met de vrouw achter de krantadvertentie en hij gaat samen met de andere omroepen om de tafel met staatssecretaris Kunay Uslu over dit onderwerp.
Ja, tot zover de uitzending van Boos zelf. Er is ook nog van alles gebeurd na de uitzending. Dat zetten we even voor je op een rijtje. Alle afleveringen van The Voice of Holland en een documentaire over Ali B zijn door RTL van Videoland afgehaald.
En alle grote radiozenders hebben aangegeven de muziek van Marco Borsato en Ali B niet meer te draaien.
Het was het beeld van Marco Borsato en Madame Tussauds is weggehaald. Ali B had er ook een beeld, maar dat was al een paar jaar niet meer te zien.
En het zelfbehulpboek De ADB-methode is door de uitgever uit de schappen gehaald.
We hadden nog MAC Cosmetics, een andere sponsor van The Voice. Die heeft zich na de uitzending van Boos ook teruggetrokken als sponsor.
En morgen zou in België een aflevering van het kookprogramma Sergio Over de Grens worden uitgezonden, waarin Marco Borsato te gast is. Die uitzending is geschrapt.
Esmee Denters heeft laten weten zelf ook nare ervaringen te hebben gehad met Marco Borsato. Na een optreden kneep hij vanuit het niets in haar billen, op het podium zelfs.
En ook oud-Voice-deelnemster Jennifer Eubank heeft gereageerd. Zij zegt de verhalen over de cultuur binnen The Voice te herkennen. En zegt zelf ook ervaringen te hebben met de mannen binnen het programma. Zij heeft hen daarop aangesproken en toen is het wel gestopt. Ze deed mee aan het eerste seizoen en is de halfzus van John Eubank, die alle liedjes voor Marco Borsato schrijft.
En dit was dus van seizoen 1, kun je nagaan. Sinds de uitzending van Boos is het erg druk bij organisaties als Slachtofferhulp Nederland en het Centrum Seksueel Geweld. Zij zien een verveelvoudiging van het aantal mensen dat contact met hen opneemt om uiteenlopende redenen. Sommige mensen hebben iets soortgelijks meegemaakt, anderen worden herinnerd aan een situatie uit het verleden.
En veel BN'ers willen niks meer met Marco Borsato, Ali B of Jeroen Rietbergen te maken hebben. Zo hebben zij hen massaal ontvolgd op social media.
En dan komen we bij de toekomst, want er zijn nog heel veel vragen. Ik denk dat de carrières van Jeroen Rietbergen, Ali B en Marco Borsato wel voorbij zijn, ongeacht of ze schuldig zijn, toch? Je kom je niet meer.
Nou ja, kijk,
onderuit.
Als ze helemaal onschuldig zijn geweest en het helemaal niet klopt, dan denk ik, ik ben heel benieuwd. Want dit is echt het begin. Er komen dan rechtszaken, er komt uiteindelijk een uitspraak van de rechter.
Maar er blijft dat beeld van dat dit gebeurd is.
Tuurlijk, ja. Dus dat is echt nog een beetje koffiedik kijken van wat gaat er uiteindelijk ook gebeuren. En waarschijnlijk komt er nog wel wat bij of verandert er weer wat. We gaan het allemaal zien. Maar jij denkt dat ze wel sowieso allemaal klaar zijn met de
carrière. Ja, ik bedoel, dit is zo'n deuk in je imago. Ja, dat is gewoon klaar. Maar wat ik me wel afvraag, geldt dat ook voor John de Mol?
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat zij, zeker na dus wat we net hebben besproken van nou, een andere cultuur, of in ieder geval dat dat wel eigenlijk een beetje op de vingers is getikt en dat ze daar naar gaan kijken en het willen verbeteren. Ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat betekenen voor alle werknemers, medewerkers binnen Talpa en alle producties daarvan. Of dat ook echt merkbaar gaat zijn. Ik denk, dat hoop ik. Hè? Ja. Want er blijken dus heel veel mensen last van hebben gehad. En dat dat echt wel aan veranderingen toe is. En dat dat echt moet en noodzakelijk is. En ik hoop dat dat gebeurt. Ik denk als dat gebeurt, het is nu een deuk. Maar ik denk dat hij ook al in de afgelopen week, wat hij heeft gezegd, ja, welwillend daarin over is. Dus ik denk dat niet heel, heel schadelijk zou zijn voor in de toekomst. Denk jij dat wel?
Ik vraag me wel af inderdaad, ook met name bij Ali B en Marco Borsato, inderdaad of we hun muziek nog gaan horen. Want je hebt natuurlijk ook met Michael Jackson gezien, weet je. Het was heel erg als hij kinderen zat, maar uiteindelijk waren het wel hele goede liedjes. En draaien we die nog steeds. Met R. Kelly is dat ook al een beetje al het geval. Ik denk, de muziek gaan we denk ik wel weer draaien, maar we gaan ze niet meer vragen voor een optreden.
Want vind jij dat er een sprake is van trial by media?
Ja en nee. Ja, die mensen zijn inderdaad nu wel schuldig verklaard, nog voordat de rechter erover heeft geoordeeld. Maar zeker na donderdag is er gewoon, is het bewijs zo hard. Het kan eigenlijk, ik denk dat ze ook gewoon schuldig zijn. Dus Trial by Media maar misschien ook wel ergens gerechtvaardigd. En denk jij, als dit tot de zaak komt, dat er ook mensen achter de tralies gaan verdwijnen? Want het is allemaal heel ingewikkeld qua bewijsmateriaal en zo.
Ja, wat ik ervan heb geleerd is dat dickpics sturen dus wel echt strafbaar is als het dus niet gewenst is. En anders dus niet. Dan is het niet strafbaar en kan het gewoon. Maar dat wist ik dus eigenlijk niet, dat juridisch ook gewoon echt strafbaar is. En dat daar, ik ben heel benieuwd. Ik zou het niet kunnen zeggen, maar we moeten dit allemaal gaan volgen.
Ja.
En denk jij dat dit het topje van de ijsberg is? Of gaan we dan de komende weken, maanden en jaren nog wel veel meer van dit soort verhalen horen?
Nou ja, we hebben nu ook natuurlijk al de verhalen gehoord van bijvoorbeeld de Esmee Denters. Ik denk dat er in de artiestenwereld dat er nog wel wat boekjes open zullen gaan. Ik verwacht ook dat er bij andere omroepen of tv-programma's dat er ook nog wel wat boekjes open gaan. Ik heb er geen enkele bewijs voor, maar ik vermoed dat het in de radiowereld dat er ook wel wat speelt. En dat is puur omdat het zo'n enorme mannenwereld is. Er zijn eigenlijk maar heel weinig vrouwen op de radio. Dus de vrouwen die bij een radiostation werken zijn per definitie al een soort van ondergeschikt. Dus ik denk dat het daar ook gebeurt. Dus daar zullen we ongetwijfeld andere verhalen gaan horen. De vraag is alleen wanneer. Maar, tot slot, want we moeten ook echt door. Denk jij dat er sprake is ook van een nieuwe feministische golf, waar ook echt een cultuurverandering plaats gaat vinden van hoe mannen omgaan met vrouwen, bijvoorbeeld in de media, maar ook in machtsposities?
Nou, ik denk wel dat je dat in de afgelopen verklaringen van bijvoorbeeld John de Mol en dergelijke wel ziet. Dat die plannen er zijn. Hopelijk worden ze zo tot uiting gebracht. Ik denk dat dat heel erg goed is. Want je ziet gewoon dat het echt verschrikkelijk gaat hoe het nu gaat. Dus we moeten met z'n allen gaan bekijken. Hoe kunnen we dit de grond inslaan eigenlijk, deze cultuur, deze angstcultuur, deze machtscultuur. En zorgen dat mensen gewoon hun werk kunnen doen zoals ze dat moeten doen en kunnen doen. Zonder dat ze dat er allemaal machtsmisbruik
plaatsvindt.
Dan, andere voice nieuws. Dan was er ook nog voice nieuws dat direct en indirect te maken heeft met Boos of the Voice. Zo zal volgende maand een gelukkig gescheiden editie van De Linda uitkomen. Maar dat gaat niet door. In het nummer zou Linda met haar ex-man op de cover staan. En vertellen over leuke dingen die je met je ex kunt doen.
Ja, dat is hele slechte timing. Ja. Albert Verlinde heeft zijn excuses aangeboden over de beschuldigingen die hij een week geleden deed over Humberto Tan. Hij beweerde bij Show News dat hij leuke vrouwen zou appen die bij hem te gast zijn geweest. Dan deed daarop aangifte van laster en smaad. Roberto is niet onder de indruk van de excuses van Albert Verlinde en laat zijn aangifte staan.
Ik ben benieuwd hoe dat daarmee gaat. Het 3FM-DJ Frank van der Lende heeft afgelopen donderdag de eerste 26 minuten van Boos Integraal uitgezonden op de radio. Hij was ook erg geëmotioneerd door de uitzending en de reacties van luisteraars. Hij schaamde zich vooral om man te zijn.
Dan Tim Hofman, die heeft zijn excuses aangeboden voor een filmpje uit 2012 dat van hem rondgaat op social media. 10 jaar geleden, aan het begin van zijn tv-carrière, maakte hij reportages voor Spuiten en Slikken en maakte daarbij ook een aantal seksueel getinte grappen over playmate Simra Geurts. Hij zegt tegen het AD dat hij zich ervoor schaamt en sindsdien veel geleerd heeft over seksisme, racisme en validisme. Validisme is discriminatie van gehandicapten.
En door het wegvallen van The Voice Kids en The Voice Senior heeft RTL de programmering omgegooid. Sinds afgelopen week is op vrijdag een nieuw seizoen van I Can See Your Voice te zien. Verder wordt het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson vanaf 10 maart uitgezonden op RTL 4. Dat was eigenlijk exclusief voor Videoland bedoeld. Direct daarna, daarachteraan, komt het napraatprogramma Eiland Praat. Vanaf 10 februari kun je kijken naar de social media spelshow Volg Je Me Nog. En het nieuwe seizoen van De Verraders dat op 20 februari zal beginnen, wordt uitgesteld naar een later moment in het voorjaar.
En daarnaast was er deze week nog een andere zaak die niet met The Voice te maken heeft, maar wel dezelfde strekking. Acteur Manuel Broekman stond afgelopen week voor de rechter omdat hij wordt verdacht van het aanranden van een Amsterdamse barvrouw in de zomer van 2020. Het OM heeft een werkstraf van 240 uur geëist, een schadevergoeding van €2000 en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. De uitspraak van de rechter wordt over 2 weken verwacht. Daarnaast hebben nog 2 vrouwen zich gemeld die de acteur beschuldigen van seksueel overschrijdend gedrag. Dit zou voor de zomer van 2020 gebeurd zijn. Gezien de media-aandacht ook rond The Voice twijfelen zij of zij nog aangifte doen. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze bijzondere uitzending van de Media Week. We kijken nog heel even kort vooruit naar de komende week. Morgen krijgen we voor de 50ste keer een persconferentie. En donderdag wordt de Gouden Radioring uitgereikt. Vrijdag begint op Videoland een nieuw seizoen van Mokra Mafia. En zaterdag neemt Tineke de Nooi afscheid van de Tineke Show.
En volgende week maandag zijn we er weer om 4 uur. En dan zullen we het zeker nog over The Voice hebben. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende Media Week.